Ik wil beginnen met Genesis 1, beginnen bij het begin, Bijbels rentmeesterschap. En ik heb daar een selectie van versen gemaakt. In het begin schiep God de hemel en de aarde en God zei, laat er licht zijn en er was licht. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van de aarde en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden en het was zo. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waar hun zaad is op de aarde en het was zo. En God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht en laten zij tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën en laat de vogels talrijk worden op de aarde. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God zegende hen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Zo zijn de hemel en aarde voltooid en hun lege macht. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nou, het mag duidelijk zijn dat ik een aantal versen heb weggelaten, anders wordt het een heel lange intro. Maar er zijn een aantal elementen die ik hier wil verduidelijken. En allereerst, de hemel en aarde zijn Gods schepping. Dus het is niet onze schepping. Sterker nog, God schiep door te spreken en hij zei, en Johannes heeft die kern gepakt, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding dat gemaakt is. Dus als je net als ik Jezus volgt, dan heb je dat woord ontmoet. En die genade en die waarheid, die was er al vanaf het begin. Want God sprak niet alleen, maar hij zegende ook. Hij zegende de levende wezens in het water en de vogels in de hemel om talrijk te worden. En hij zegende ons met een opdracht. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En misschien is dit, net als voor mij, ook niet nieuw voor jou. Maar toch ontdekte ik dat ik het niet helemaal gepakt had. In mijn beleving heeft God de aarde gemaakt en dan vervolgens aan ons gegeven om erover te heersen. Soortgelijk, Jezus is gestorven voor mijn zonde. En vervolgens heb ik eeuwig leven. En als dat dan de manier is dat ik het leven benader, dan ben ik degene die de beslissingen maakt. Op basis van wat mij het beste lijkt, wat goed is voor mij. En als je een beetje geluk hebt, dan kijk ik iets verder naar mijn gezin en de mensen om me heen. En dat klinkt voor ons misschien nog helemaal niet zo raar, omdat dat helemaal in ons systeem zit. Zo ben ik eigenlijk gewoon, als ik kijk naar scholing, gewoon in het, echt gewoon naar school, dan ben ik zo gewoon opgevoed, zou je wel kunnen zeggen. Maar de nuance hier is dat God de schepper is. En hij heeft alles geschapen. Wij zijn door hem gemaakt en als je dat samenvat en leest in 1 Kronieken 29 vers 14, dan staat daar, want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Dus het vertrekpunt is dan niet dat ik alles gekregen heb en dat ik dan de keuzes maak. Het vertrekpunt is dat alles van God is, inclusief mijn eigen leven. En dat ik daar goed rentmeesterschap over moet gaan voeren. En dat kunnen we ook omdat we de Heilige Geest hebben ontvangen en die hem vertegenwoordigt in ons leven. En als we dan nog even in Johannes blijven over het woord, dan staat daar in Johannes 16, vers 13 en 15. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zou hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen die hij u verkondigen, zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is het mijne en daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus wij zijn als rentmeesters belast met zijn bezittingen. Het zijn dus niet onze bezittingen, we zijn geen eigenaar. Het is God die de eigenaar is en alles is geschapen uit Gods glorie. Dat is het eerste element, het vertrekpunt. Het tweede punt wat mij aansprak uit dit stuk is hoe wij omgaan met Gods schepping. Want God heeft ons een opdracht gegeven. In Genesis 1 vers 28, God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En dan springt meteen uit voor mij, onderwerp haar. Nou, dat geeft aan dat wij dus verantwoordelijk zijn voor het handhaven van Gods orde op aarde. Die hij heeft ingesteld voor iedereen. Niet voor mijzelf, maar juist voor de ander. En dat is een ander soort rentmeesterschap dan onze wereldse machten nu laten zien. Daar gaat het heel erg over mijn manier en ik bepaal. Maar dit is Gods manier en hij bepaalt. En sterker nog, God heeft zelfs zijn volk geroepen om rentmeesters te zijn. En daar komen we later nog iets op terug. En als je het dan hebt over vruchtbaar zijn, dan gaat het niet alleen maar over voortplanting. Want het gaat juist over alle middelen die God gegeven heeft om dat te maximaliseren. Om daar het meeste uit te halen. Want God zag dat alles wat hij gemaakt was, het was zeer goed. En als het zeer goed is, dan mogen wij er ook naar streven om zeer goed te zijn in wat wij beheren. En ook Paulus spreekt over een dergelijke houding in Colossense. Daar zegt hij, in alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Here en niet voor mensen. En als we dan kijken naar de handout die je hebben, dan is een heleboel die daar wordt aangehaald, komt uit Jozef. En Jozef is ook een heel goed voorbeeld als we het hebben over rentmeesterschap. En waarom is dat zo relevant als we kijken naar Jozef? Nou, allereerst, rentmeesterschap. Oikonomia. Dat betekent letterlijk een huishouden beheren, supervisen of besturen. Je zou ook kunnen zeggen het bestaat uit twee delen, okios, wat huis betekent, en nomos, wat wet of de gang van zaken betekent. Dus het verlossingsplan van God zit al verborgen in rentmeesterschap. Het is de verlossende wet van Gods huis. Dus het is zijn manier. Niet zoals de wereld het doet, maar zoals God het doet. Wij mogen zijn huis beheren. We doen dan recht aan de ander. Net zoals dat Jezus zijn leven gaf voor ons, mogen wij ons leven geven. Voor de ander, voor de schepping. Dus we gaan leiding geven en zorgen voor wat nodig is om dat goed te laten, functioneren. En dus zorgen voor de bewoners op de aarde. En Jozef was een rentmeester bij Potifar. En dat maakt het een hele goede illustratie, want daar was hij dus beheerder van zijn huis. Een paar teksten over Jozef. Genesis 39. Ja, hij staat er al. Ik ga gewoon lezen. Jozef was dus al naar Egypte gebracht. Potifar, hovelingen van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen de Heer zag, en toen zijn heer, dus Potifar, zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn hele huis. Alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf dat moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in het hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En dan komt hij in de gevangenis en dan komt hij daar weer uit. En dan staat daar, maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. En al het werk wat men daar deed, deed hij. En het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om, omdat alles wat in zijn hand was, omdat de Heere met Jozef was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. En dan komt hij bij de farao en dan zegt de farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Nou, het gaat te ver om het hele verhaal te behandelen. Maar er zijn wel wat elementen die van toepassing zijn voor het onderwijs. En een daarvan is, waarom benoemt Potifar Jozef tot zijn bediende? En als ik die nou eens naar mezelf projecteer, dan herken ik die ook in mijn eigen leven. Ik had op een gegeven moment dat God sprak en zei, Jacco, je moet gaan werken. Ik was nog bezig met mijn studie. En ik zei, Heer, dat is een leuk idee, maar ik ben er nog niet klaar voor. Maar het was zo'n intense aanraking van God dat ik er niet omheen kon. En ik dacht, nou ja, ik spreek het maar gewoon uit naar mijn ouders. En die zullen me wel afschieten. Maar die waren heel ontvankelijk. En die zeiden, oh, nou ja, als jij dat ervaart, dan gaan we met je meekijken. En van het een kwam het ander. En ik ben dus echt onderaan de ladder begonnen in het zakenleven. Ik ben echt onderaan begonnen. Gewoon de laagste functie die er was, daar begon ik. En ik kreeg promotie op promotie op promotie. En dat was niet omdat ik zo geweldig was, maar ik ervoer echt dat de Heere met mij was. Dat Hij dat deed in mijn leven. En ik voelde me ook echt afhankelijk van God. Want ik moest nog heel veel leren. En ik heb ook heel veel geleerd. En dat zien we dus ook hier met Jozef, dat Potifar die geeft hem die dat gezag omdat de Heere met hem was. En hij had voorspoed met wat hij deed. En hij kreeg promotie en uiteindelijk krijgt hij dus de leiding over het hele huishouden. En elke keer als hij neergehaald wordt, als hij in de gevangenis komt, of het begon natuurlijk al met de put, dan is het God die herstel brengt. Dus na elke dieptepunt komt daar weer iets hogers uit. En dat betekent dus dat trouw zijn en de wil van God doen, daar gaat het over. En dat zet mensen in positie. En niet wat voor opleiding je hebt gehad of noem het allemaal maar op wat je aan criteria kunt verzinnen. Het is God die aanstelt. En die vind ik meteen ook heel spannend. Want als ik hem even nog bij mezelf hou, dat ik hier met jullie dit onderwijs mag delen, daar voel ik me absoluut niet voor gekwalificeerd. En toch ben ik hier toch weer beland. Dat ik denk, ja, nou goed, het moet zo zijn. En nou, zodoende. Maar wat we ook bij het verhaal van Jozef zien, is dat die belofte nog veel verder gaat. Want het gaat ook terug naar de belofte van Abraham. Dat is Genesis 12, vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegende worden. De Heer zegent Potifar vanwege de impliciete trouw van Jozef als rentmeester. En dat is dus wat integer rentmeesterschap teweeg brengt. Dat jij dus een zegen kan zijn voor de ander. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan zeg ik, ja, ik heb mijn leven aan God gegeven. En hij zei dat ik moest gaan werken. En ik dacht, hoe dan? En God heeft altijd voorzien, zodat ik eigenlijk optimaal kan dienen in het Koninkrijk van God. Toen ik hier voorganger werd in de gemeente, toen zei ik, Heer, ik werk in een consultancybedrijf, 60 uur per week. Hoe had u dit bedacht? En toen kwam ik bij een bedrijf, ik dacht, dat is een leuk bedrijf. Toen zei ik, nou, ik wil hier wel werken. Toen zeiden ze, dat is goed, we creëren een functie voor je. Ik zeg, oh, oké, cool. Ja, ik had veel meer vakantiedagen, de werkdruk was minder en ik kon gewoon de ruimte krijgen om een kerk te leiden. God voorziet daarin. Hij is de koning, hij is de schepper. En het gaat dus niet over van, oh jeetje, ik moet het zelf doen, hoe ga ik dat allemaal doen? Nee, het is gewoon in geloof uitstappen en God gaat voorzien. Dat heb ik ervaren toen ik ging werken, dat heb ik ervaren toen ik uitstapte in voorgangerschap. Dat ervaar ik nu ook al in het NLT. Ik denk, hoe moet dat allemaal? Qua tijd kan het niet, maar God voorziet. En ik groeide dus ook in mijn kwaliteiten op mijn werk. Dat zie je dus ook bij Jozef. Hij groeit in zijn kwaliteiten in het huis van Potifar. Maar ook op het geestelijke gebied groei je daarin mee. Dus we hebben nog wel eens de neiging van wat ik in de wereld doe, dat is werelds. En wat ik in de kerk doe, is kerkelijk. Maar mijn ervaring is dat dat dus echt samengaat. Dat wat jij leert in je leiderschap op je werk, je ook gewoon mag toepassen in de kerk en vice versa. En dat is God die daarin werkt. En dat betekent dus dat we dus trouw zijn aan God, aan de gemeente die we dienen. En dat we daarin beide gevormd worden. En trouw zijn is een vrucht van de Heilige Geest. En ik moest even zoeken. Want in de nieuwe vertaling, en ik kijk even naar Galaten 5 vers 22, er staat, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En toen ik deze outline aan het bestuderen was, toen dacht ik, maar er staat trouw, waar staat dat dan? En dus ik zoek in de grondtekst en toen zei Marion, toen we dit aan het review was, ja Jacco, maar in de Willibrord vertaling staat het wel. En ook in de NBG uit 1951, mijn eerste Bijbelvertaling, daar staat het ook. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En het woord geloof, pistis, dat wordt in de Bijbel dus op twee manieren gebruikt. En daarom is het ook op twee manieren vertaald. Aan de ene kant is het de overtuiging van iets, de waarheid, dus je gelooft dat het zo is. Ik geloof in God, ik geloof in Jezus en ik ben ervan overtuigd dat dat de waarheid is. Dat is één vertaling. Maar de andere vertaling is de trouw en toewijding, waarbij het gaat over het karakter waar mensen op kunnen bouwen. En eigenlijk is geloof pas de vijfde variant, zeg maar, van de vertaling. En dat het gaat over karakter, dat zien we ook bij Jezus als het gaat over geld. Want dan is Jezus ook altijd lekker scherp. En dat staat in Matteüs 23. Daar zegt hij, wee u schriftgeleerden en fariseeërs, huigelaars. Want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn. En u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid van het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet moeten nalaten. Dus het gaat over trouw. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Trouw zijn aan de roep van God in je leven en waarvoor jij bent geroepen. En volharden in geloof. Verharden in die trouw om zijn wil te blijven oefenen. En zijn geduld. En dat betekent ook elkaar verdragen. Allemaal een vorm van trouw. En het is de Heilige Geest die die vrucht in ons ontwikkelt. En als dat dan ontwikkeld wordt, dan neemt onze verantwoordelijkheid toe. En zie je dat als wij trouw zijn in het kleine, God ons beloont in het grote. En we daarin mogen groeien. En dat is dus wat ik herken uit het verhaal van Jozef, ook in mijn eigen leven. Wie trouw is aan het minste, is ook aan het grote trouw. En dat is een belangrijke sleutel voor rentmeesterschap. Dat we eerlijke rentmeesters zijn. Maar als we het dan toch over eerlijke rentmeesters hebben, dan wil ik het hebben over mijn favoriete koning. Hij bouwde ook de tempel. Wie zou dat zijn? Nee, niet Salomo. Ja, dat was een strikvraag. Nee, Josia. Als ik zeg maar een naam had mogen kiezen, want mijn ouders hem Jacco genoemd. Nou ja, dat was niet mijn keuze. Als ik mocht kiezen, dan zou ik Josia willen heten. Ja. Josia was 8 jaar toen hij koning werd. Ik was 8 jaar toen ik tot geloof kwam. Ik voel me meteen verbonden. En wat Josia deed, hij hield meteen grote schoonmaak. En er staat ook in 2 Koningen, en daarom is mijn favoriete koning, 2 Koningen 23 vers 25. Voor hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had, overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijke niet op. Zo'n krachtige koning was het. En voordat hij die grote schoonmaak ging houden, ging hij eerst het huis van de Heer herstellen. En daar zit een belangrijke les in. 2 Koningen 22. Het gebeurde nu in het 18e jaar van koning Josia, dat de koning, de schrijver van Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesulam, naar het huis van de Heer stuurde om te zeggen: ga naar de hoge priester Hilkia en laat hem al het geld gereed leggen dat in het huis van de Heer gebracht is, dat de deurwachters bij het volk ingezameld hebben, en laten zij het de uitvoerders van het werk in handen geven die aangesteld zijn over het huis van de Heer, zodat die het weer aan de uitvoerders van het werk kunnen geven die in het huis van de Heer zijn, om de bouwvallige gedeeltes van het huis te herstellen. Aan de timmerlieden, de bouwlieden, aan de metselaars, om het hout en de gehouwen stenen te kopen om het huis te herstellen. En dan? Maar er hoeft door hen geen rekenschap te worden afgelegd van het geld dat in hun hand is gegeven, want zij handelen oprecht. En ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van koning Josia. Hij geeft gewoon het vertrouwen aan de mensen die het werk moeten doen. Als je dat in een zakelijk principe pakt, ik leg de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de mensen die de verantwoordelijkheid kunnen dragen en die het kunnen overzien. En dat vraagt om vertrouwen, maar dat vraagt ook om een cultuur. En blijkbaar was Josia in staat om een cultuur van eerlijk rentmeesterschap neer te leggen, dat hij dit gewoon kon zeggen. Van joh, ze hoeven geen rekenschap af te leggen. We zijn het huis van de Heer aan het bouwen. En iedereen doet dat tot ze maximale kunnen. En geef ze gewoon het geld en alle spullen die ze nodig hebben om dat te doen. Ik vond het een prachtig voorbeeld van leiderschap. En het is ook een belangrijke sleutel dat wij eerlijke rentmeesters zijn. Want als wij zo gaan functioneren, proef je het verschil in hoe je gaat functioneren. We hebben niet meer een leider die top-down gaat bepalen wat ik wil. Nee, het is Gods wil die we met elkaar doen. En we mogen samen daaraan bijdragen. Ander element is het volk. Het volk van God. Ik haalde al even aan dat de Heer Potifar zegende door de impliciete trouw van Jozef als rentmeester. En dat die zegen zijn oorsprong vindt in de belofte van Abraham. En onze individuele ingerichte maatschappij is het voorbeeld van Jozef heel handig, hè? Want hij is een soort superheld. Hij doet alles goed. En hij heeft het helemaal gemaakt en God zegent hem. Dus als wij goede rentmeesters zijn, hè, dan worden wij ook zo gezegend. En voordat je het weet, dan zit je in de welvaartstheologie. En dan mis je ook de clue waar het om gaat. Want de taak om vruchtbaar te zijn in Genesis 1 en de aarde te onderwerpen, gaat over iedereen. Dat gaat niet over één superheld. En dan zegt God ook in Genesis 12 vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Alle geslachten. Dus Gods volk als rentmeester. En er zijn momenten geweest dat Israël in eerste instantie Gods volk het goed vervulde. Bijvoorbeeld nadat Jozef was geweest, kwam Joshua, die het volk in het nieuwe beloofde land leidde. En dan staat er in Joshua: Israël diende de Heere al de dagen van Joshua en al de dagen van de oudste die lang na Joshua leefde. En die wisten wat al de daden van de Heere die hij voor Israël verricht had. Maar er waren ook momenten dat het niet zo was, want koning Josia moest de schoonmaak houden. En die was wel hard nodig. Paulus vat dat heel mooi samen in Romeinen 2 vers 24. En ik vind hem ook nog wel best wel een heftige uitspraak. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Dus in plaats dat het volk een zegen was voor alle mensen, werd het juist als lastering gebruikt. Zit ik wat tijd? Oh, ik heb nog. Efeze 2. Bedenk dan, ik denk niet dat ik hem erop heb staan. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was, in het vlees en onbesneden genoemd werd, door hen die genoemd worden, besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft het verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door die tussenmuur is de scheiding, en door de tussenmuur de scheiding maakte, af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit de bepalingen bestond, omdat hij die in zichzelf tot één mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En omdat hij die beide één lichaam met God zouden verzoenen door het kruis waaraan hij vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Door Jezus Christus zijn wij één volk geworden. Samen met de Israëlieten zijn we één volk geworden om Jezus te volgen. En daarmee hebben wij dus ook de opdracht om rentmeesterschap te zijn en tot alle volken van zegen te zijn, alle geslachten van de aardbodem te zegenen, is ons ook ten deel gevallen. Dus wij hebben de opdracht gekregen om Gods verbondzegeningen te beheren voor alle mensen. En dat laten we zien door alles te doen uit God zijn wil. 2 Korinthe 5 vers 18. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. Dus vanuit ons rentmeesterschap ligt er ook een oproep om het evangelie te brengen. Om de geheimenissen te beheren van God. En dat te verkondigen in de wereld. Dus het gaat niet meer zo over, hey, kijk mij, ik word gezegend, ik wil net als Jozef zijn en ik wil gezien worden. Het gaat over de ander. Doen wat God ons gegeven heeft en dat te geven aan de ander, ten behoeve van de ander. En dat is best wel lastig, want het zit zo in ons systeem, dat we op onszelf gericht zijn. Petrus zegt het ook heel mooi. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van veelsoortige genade van God. En ik denk, hè, voor ons als leiders van een kerk geldt dat nog sterker. Want een opziener beheert Gods huishouden. En je zou kunnen zeggen, onze gemeente is ook ons huishouden. Dus laten wij dan ook met ons leven demonstreren dat we werkelijk goede rentmeesters zijn. En dat we ook Gods genade kunnen tonen. Als ik hem dan even een zware Bijbeltekst bijpak, in Titus 1 vers 7 tot 9. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vestluchtig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machtig is anderen te bemoedigen door gezond onderwijs en ook tegensprekers te weerleggen. De lat is gelegd. Ja, toch? En toen dacht ik van, oh, maar als je die zo gaat neerleggen, jongens, dan voelt het dan zwaar, hè? Bijbels rentmeesterschap wordt dan toch super zwaar. Maar het is juist ook heel ontspannen. Want als we teruggaan en beseffen van, hé, maar wacht even, het is niet Gods geeft de schepping aan ons, maar wij zijn rentmeesters, het is Gods schepping. Dat betekent dat als wij ons best doen en maximaal doen wat we kunnen, dat God het aanvult. En het betekent ook, en dat is misschien nog iets om mee te nemen, want ik moet dat zelf in mijn leven ook nog elke keer processen, dat je gaat denken vanuit overvloed en niet vanuit armoede. Want het is God die de schepper van hemel en aarde is en wij denken toch heel vaak beperkt in ons natuurlijke. Maar God is de schepper van hemel en aarde. Denk je dat hij zich druk maakt over geld of weet ik wat? In 1 Timotheus 6 schrijft Paulus aan Timotheus: beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Niet dat ik er beter van word, maar zodat ik God ten volle kan dienen. En dan mag je genieten wat God doet in ons leven. Dus als wij als Bijbelse rentmeesters beheren wat God ons gegeven heeft, alsof het in bruikleen is, dan is dat een verantwoordelijke taak die we samen dragen, maar ook samen van mogen genieten. Dat is waar Bijbels rentmeesterschap over gaat. Ter afsluiting. Bijbels rentmeesterschap heeft betrekking op een aantal dingen. Ik wil die nog even samenvatten. Het heeft betrekking op ons gezinsleven. Het heeft betrekking op ons evangelie. Die hebben we voorbij horen komen. Het heeft betrekking op je eigen leven. Het heeft betrekking op de gaven die God je geeft. Het heeft betrekking op de eigendommen van ander. En ook als je kijkt naar je gezinsleven, waar je optreedt als voogd en beheerder van je kinderen en je gezin. En straks gaat Niels wat dieper in op rentmeesterschap over onze tijd, over onze relaties en onze talenten. En Marion, die gaat in de derde sessie aan de slag met onze levensstandaard en de schepping.